voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte, Lucas 24, vers 13 tot en met 35. Lucas 24, vers 13 tot en met 35. De te zingen psalmen, psalm 19, vers 5. Psalm 119, vers 87 en 88. Psalm 119, vers 53. Psalm 116, vers 11. Het te lezen schriftgedeelte, Lucas 24, vers 13 tot en met 35. Door te zingen psalmen, psalm 19, vers 5. Psalm 119, vers 87 en 88. Psalm 119, vers 53. Psalm 116, vers 11. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze verwachting sta ook in dit morgenuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd. Van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zet ons samen zijn voor het zingen van Psalm 19 en daarvan het vijfde vers. Psalm 19, vers 5, des Heeren, vrees is rein. Zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Zijn dierbare leer verspreidt een straal van billijkheid, daar zal een waarheid hart. Ze is de mensdom meerdere waard dan het fijnste goud op aard. Niets kan haar glans verdoven. Zij schreef in heilzaam zoet, tot streding van het gemoed, den honing ver te boven. Dat is het vijfde vers van Psalm 19. Schriftlezing gemeente, in dit morgenuur vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Lucas. Het laatste, dat is het 24e hoofdstuk en daarvan de versen 13 tot en met 35. De schriftlezing in dit morgenuur, Lucas 24 en daarvan de versen 13 tot en met 35 handelend over de Emmausgangers. Doch vooraf horen wij de lezing van de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar ik komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één Heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een plek dat zesde stadium van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. En zij spraken tezamen onder elkander van al deze dingen die er gebeurd waren. En het geschiedde, terwijl zij samen spraken en elkander ondervraagden, dat Jezus zelf bij hen kwam en hun en met hen ging. En hun ogen werden gehouden, dat zij hem niet kenden. En hij zeide tot hen, wat redenen zijn dit, die gij wandelende onder elkander verhandelt? En waarom zijt gij droevig? En den een wiens naam was Cleopas, antwoordende, zeide tot hem, zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem, en weten niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? En hij zeide tot hen, welke? En zij zeiden tot hem, de dingen aangaande Jezus den Nazarener, welke een profeet was, krachtig in werken en woorden, voor God en al het volk. En hoe onze overpriesters en oversten denzelfde overgeleverd hebben tot een oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch benevens dit alles is het heden de derde dag van en dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in den morgen stond aan het graf geweest zijn. En zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden, dat zij ook een gezicht van engelen gezien hadden, die zeggen dat hij leeft. En sommigen dergenen die met ons zijn, gingen heen tot het graf, en bevonden het al zo, gelijk ook de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen zij niet. En hij zeide tot hen, o onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen dat de profeten gesproken hebben. En moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En zij kwamen nabij het vlek waar zij naartoe gingen, en hij hield zich alsof hij verder gaan zou. En zij dwongen hem, zeggende, blijf met ons, want het is bij den avond en de dag is gedaald. En hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde, als hij met hen aanzat, dat hij het brood, nam hij het brood en zegende het, en als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend, en zij kenden hem, en hij kwam weg uit hun gezicht. En zij zeiden tot elkander, was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op den weg en als hij ons den schriften opende. En zij opstaande terzelfde uren keerden weder naar Jeruzalem en vonden de elven tezamen vergaderd en die met hen waren, welken zeiden: de Heer is waarlijk opgestaan en is op Simon gezien. En zij vertelden hetgeen op den weg geschied was en hoe hij hun bekend was geworden in het breken des broods. Tot zover.
Vergoot moeder ons voor het heilige aangezicht des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Ook deze morgen weer in het gewaad van uw woord tot ons gekomen. De schriften geopend en wij hier nog onder dat woord gebracht. Heren, het kan niet op. Zo lijkt het wel eens en voor uw kerk kan het ook niet op. Kan het nooit op, maar voor de wereld gaat het voorbij. Komt er een einde aan de zegeningen die hier nog genoten zijn. Zegeningen die wilden opwekken om die ene zegen te zoeken. Heren, nog mogen we hier samen zijn. Ook deze morgen brengt u ons hier. Onder het geklank van uw woord. Er is een volk waarvan staat opgetekend. Welzalig dat volk dat geklank kent. En heren, dat is ons gebed ook deze morgen. Dat we bij dat volk mogen horen dat er kennis aan heeft gekregen. Niet op de klank af, want dat zal voor ons allen wel waar zijn. Maar in de diepste bedoeling van dat woord, dat het open gegaan is. En dat u, o Heere Jezus, uit dat woord naar voren bent gekomen. Want als het woord open gaat, dan wordt u geopenbaard, onthuld en geschonken. En Heere, dat is toch het grote wonder waar de kerk van leeft. Die krijgen smaak van u. En van uw goddelijk getuigenis. En Heere, dat is een nood die wij ook vanmorgen moeten beleven. Dat we eenmaal die smaak wel hebben gehad. Maar die smaak verloren. Daar in het paradijs hebben we ons dood gegeten. We meenden dat iets anders wel profijtelijker zou zijn. Een vrucht van de boom. Van de kennis van goed en kwaad. En dat hebben we geweten. We zijn doodgevallen. En heren, daarom weten we het niet meer. We hebben het wel geweten. Adam wist het. Wat er gebeurd was. Maar wij zijn kinderen weten niet meer. Wat we kwijtgeraakt zijn. En dat is toch het wonder, heren. Als u uw mens gaat bekeren, is dat het eerste wat hij leert. Dat hij iets, dat hij iemand, dat hij u kwijt is. Dat hij geen smaak meer heeft. Dat hij bedorven is. Dat alleen maar de wereld nog enige smaak geeft, maar... Ach, Heere, dat is een verschrikkelijke spijze. En met die spijze zal ook de ziel vergaan. We zijn de spijze, Heere, zat geworden. We hebben ons afgewend van u. En nu staan we hier, nu zitten we hier in dit kerkgebouw, tweede paasdag 2011. Zouden wij nog de smaak kunnen terugkrijgen? Zou u dat nog willen schenken, de bediening van uw Heilige Geest? Dat de wereld alle glans en waarde verliest. En dat de blik mag worden gericht tot u en op u. Of, Heere, u nog zou willen openen uw hand en uw hart. Met de spijze die nooit gaat. Heere, deze morgen zou het toch kunnen. Niet vanwege enige gesteldheid in ons. Niet vanwege enige hoedanigheid. Want dan is er maar één mogelijkheid dat u nooit meer naar ons om zou zien. Maar vanwege dat vrije van uw welbehagen. Zoudt ge ons nog vanmorgen kunnen aanzien. En nog willen bekeren van de duisternis tot uw wonderbaar licht. En de smaak van de wereld wegnemen. Om te geven dat u alleen goed bent. Maar dan gaat die kerk toch anders spreken. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. Heere, wilt u dat nog doen voor kinderen en voor ouderen, voor jongeren, hier, voor ouderen hier, maar ook thuis. Allen die ook met ons niet konden opgaan vanwege gebrek of ouderdom of anderszins. Ons allen tezamen diezelfde spijzen nog bereiden en geven. Dat we dat alleen zullen begeren wat waarde heeft voor die nimmer eindigende en alles beslissende ontzettende eeuwigheid. Eeuwigheid, eeuwigheid. Heer, het zal wat zijn, want och, wij zien altijd andere dingen die voor ogen zijn. En ook deze morgen lacht alles ons toe. De natuur, zon over grote aarde. En ach, dan vatten we weer moed, we zijn er nog. En we leven zo van die ene dag weer naar die andere, hopend dat morgen ook zo zal zijn. En zo kunnen we dat voortzetten tot de laatste dag. En dan wordt het donker. Dan gaat de zon weg. De zon zal over u niet opgaan. Dan komt daar een nacht zo zwart, zo donker, zo duister. En nooit meer een einde. Geen sprankeltje licht nog. Eeuwige duisternis zal de ziel bezetten. En we hebben het duizendmaal gehoord, maar nog nooit verstaan. Als u daar niet in meekomt, heren. Want als dat nou eens waar mag zijn vanmorgen, dan gaat deze zon haar glans verliezen. Dan wordt het nu donker. En heren, dat is een verschrikking. En toch is dat nu nodig, opdat in die duisternis die andere zon zal gaan schijnen. De zon van uw gerechtigheid. Haar stralen werpend over een graf, over een dood mens, opdat hij zal opstaan, opdat hij met Christus verenigd, de zonden vergeven, eeuwig bij u het licht zal mogen zijn. Heere, gedenk ons dan nog, als we hier zo nog samen mogen zijn, hoe lang nog? Want ieder ogenblik wenkt de dood. En dan kunnen wij wellicht gisteren het graf de rug hebben toegekeerd. Dit is voorbij, deze plaats zijn we vandaan gegaan. Heren, dat zal voor de geschiedenis waar zijn. Van het heilige evangelie ons voorgehouden aangaande Christus. Die de dood heeft overwonnen. Die het graf voor eeuwig de rug heeft toegekeerd, maar niet voor ons. Want wij moeten nog sterven en u ontmoeten. Alleen voor uw kerk zal het geen sterven zijn. Want die zijn al gestorven, al die kinderen gestorven voordat ze moeten sterven. En dat is een zalig, zalig iets, Heer, wat we toch allemaal zullen moeten kennen. Laten we dan niet denken dat dit voorbij is. We zijn op weg naar graf, dood en eeuwigheid. Er zal in ons leven een wonder moeten gebeuren. Dan is het nog tweede Paasdag. Een nalezing, Heer, zou nog kunnen geschieden. Wilt ge dat nog geven? U bent dat niet verplicht. Wij kunnen u er niet aan houden. U kunt ons alleen maar houden aan die goddelijke opdracht die eenmaal heeft geklonken in het paradijs om in u alleen zich te verblijden. Dat kunnen we niet meer. Maar zoudt gij dan nog willen schenken wat we kwijt zijn geraakt tot verheerlijking van uw deugden? Gedenk ons zo in deze dienst, Heer, niet alleen hier, maar zo ook daar waar nog op andere plaatsen in ons land en ook daarbuiten diensten mogen worden belegd. Diensten, ach, wat een woord, diensten. Daar is sprake van dienen. En dan moeten de bedienaars zijn. Maar die bedienaars moeten bediend worden met u. En er moeten ook mensen zijn die van dat dienen ook werkelijk een liefhebber zijn geworden. Daarvan gediend zijn, om zo uit te drukken. Heren, dan moeten we zeggen, die dienaars zijn er niet. En mensen die van u gediend zijn, die zijn er ook niet. Maar wat er niet is, zou gij nog kunnen schenken. Wilt u dat nog geven, zulke diensten, waar u in meekomt, waar u zich gehoor verschaft, waar nog woorden des eeuwige levens gezaaid mogen worden, zodat er een opstaan mag zijn in dat nieuwe, godzalig leven, hier op deze aarde. Dit, meest zegt de ellende, heren, nog steeds het voorwerp van uw goddelijke bemoeienissen wereldwijd. Werk nog daar, maar ook onder ons, in ons vaderland. Heren, en u weet het, hoe ver wij van u zijn afgeweken. Maar het hoeft u toch niet in de weg te staan om bij vernieuwing nog uw wandelingen onder ons te houden. Wil dat nog doen, heren. Gedenk ook ieder persoonlijk, u kent de moeite en de zorgen die daar zijn. We weten het van elkaar vaak niet. De verborgen kruisen die gedragen moeten worden naar het lichaam, maar ook naar de geest. Heer, ook onder ons die een neergebogen geest hebben. En wie zal die nou oprichten? Ja, dat bent u alleen. U alleen kunt oprichten de bedroefden en de gebrokenen en de verbrijzelden weer helen. Zoudt ge ook onder ons dat nog willen doen? Gedenk zo allen, Heer, in bijzonder toch ook de jeugd, waar die wordt opgebonden. Jeugd heeft geen toekomst. Dat is een dwaling van de duivel, het omgekeerde te zeggen, dat hij wel toekomst heeft. Jeugd ook in Vriezenveen heeft alleen toekomst, als u uw hart opent en u de harten van de jeugd wil openen. Heren, wilt u dat nog doen? Want als het goed is, hebben we er niet één voor over, voor die eeuwige nacht en verlorenheid. Gedenk dan ons samen op weg en reis naar die grote godsontmoeting. Wat zullen wij te verantwoorden hebben? Wat zullen wij te zeggen hebben? Heren, maar, och, wil u dan nog een droefheid geven? Waardoor wij gaan zoeken de dingen die boven zijn. Opdat wij eenmaal toch dat ene antwoord zullen kunnen geven op al die vragen. Namelijk dat ene antwoord dat houdbaar is voor u. Ik heb een borg voor mijn hart en een God voor mijn leven. Kom, hoger op, Heren. Dat zal uw antwoord zijn. Gedenk ons dan nog naar de rijkdom uw barmhartigheden. En dat alleen om diens wil, die gij altijd hoort om Jezus willen. Amen. Zouden we vanmorgen met Gods hulp in die midden willen overdenken uit het hier voorgelezen schriftgedeelte, Lucas 24, wat daar staat in het 13e vers als uitgangspunt ook voor het overige van dit tekstgedeelte, waar we lezen van de twee Emmausgangers. En die worden zo genoemd omdat ze op weg zijn naar Emmaus. En zie, twee van hen gingen op dezelfde dag naar een vlek dat 60 stadien van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. 60 stadien, dat is ongeveer 11 kilometer. Twee mannen op weg naar een vlek, dat is een dorpje, een gehucht, nabij Jeruzalem, Emmaus. Lucas 24, vers 13. En zie, twee van hen gingen op dezelfde dag naar een vlek dat 60 stadien van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. Twee Emmausgangers. Laten we dat toch maar boven de prediking uitschrijven. Twee Emmausgangers, of de Emmausgangers. Drie gedachten. Bedroefde harten. De Heer Jezus zegt het zo tegen hen als hij zich bij hen voegt. Wat zijt gij droevig van gelaat, van gezicht. Zij hebben dus bedroefde harten. Maar er is meer. Ook onverstandige harten. Want dezelfde Christus voegt ook hen dit toe. O onverstandige. En als derde, brandende harten. De Emmausgangers. Bedroefde harten. Onverstandige harten. En brandende harten. Zingen wij van Psalm 119, vers 87 en 88. Een tweede gelegenheid is voor de uitreiking van uw liefdegave. De Heere zegene u en uw gaven. 119 en daarvan de slotversen, dat is 87. Kom mij te hulp, mijn ziel die u verbijt, heeft uw bevel met lust en liefde ontvangen. Ik haak, o Heere, naar het heil mij toegezijd. In het 88ste geleven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Stier, stuur mij in rechte sporen. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Ai, zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schond, want hij volhardt naar uw gewoon te horen. 87 en 88 van Psalm 119. droefde. Onverstandige en brandende harten, bedroefde harten, en twee van hen van die kring van discipelen. En dan moeten wij bij discipel niet gelijk denken aan apostel, dat doen wij vaak wel. Nee, bij discipel moeten wij denken aan de leerling van de Heer Jezus Christus, een volgeling van de zaligmaker. Daar zijn er velen van geweest, wij weten honderden. En uit die kring van discipelen zijn er twee die op de paasmiddag Jeruzalem de rug toekeren en op weg gaan naar Emmaus. Zoals gezegd, een gehucht nabij Jeruzalem, 2 uur gaans, 2 uur lopen. 2 van hen op weg naar Emmaus. Van Jeruzalem af. Van de gemeente af. Hoe vaak gebeurt dat niet? De rug toekeren, omdat we bedroefd zijn, teleurgesteld, verbitterd soms, de kerk de rug toekeren. Van Jeruzalem af, dat is een trek, geliefde, die helaas, moet ik zeggen, wezenlijk is voor de mens. De rug toekeren. Nou, als dat zo gaat over het kwaad, heel goed. Maar het omgekeerde is veelal het geval. Ik zei helaas een wezenlijke trek, ja. We gaan terug op het paradijs, daar hebben we God de rug toegekeerd. Het licht, de rug toegekeerd. Van nature leven wij dan ook van God af. En wat is er dan nodig? Dat we op die weg van God af naar, niet naar Emmaus, naar de hel, stilgezet worden. Omgekeerd terug geleid worden. Maar niet alleen is dat een eerste keer nodig, maar daarna bij Gods kinderen nog menigmaal meer van nodig. Wat stilgezet, teruggebracht te worden, lopen ze dan weer weg, ja. Nee, ze kunnen nooit meer voor eeuwig verdwalen, hoewel ze dat wel eens denken. Maar dat weglopen, ja, dat blijft maar doorgaan. Dat schaap waar we zo even van zongen en waar we samen op meezongen, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Dat schaap zou het ook wel eens anders kunnen zeggen, soms zeer bedacht zijn herder heeft verloren, willens en wetens. Maar de trek is duidelijk, God weer verlaten, Jona, omdat hij met God niet eens is. God is zo barmhartig dat hij zelf de vijanden van Israël nog spaart. Nou, daar kan toch Jona echt niet in meegaan, hoor. En hij gaat precies de andere kant op, u weet het wel. Van God af. En wat denkt u van Thomas deze dag? Ja, de redenen zijn wel verschillend, dat is waar. Maar ze deugen geen van allen overigens. Jona, die was het niet eens met Gods barmhartigheid. En Thomas, die is de weg ook al kwijt. Die heeft de gemeente ook verlaten. Die is er niet bij als Jezus aan het einde van de dag er komt. Die heeft weer een andere reden. Die is zo overmand de droefheid dat hij totaal geen zicht meer heeft op wat ook. En hier lopen er nog 2. Ook met de rug naar Jeruzalem toe. Het keer op keer nodig. Dat ze stilgezet worden en weer teruggeleid worden. 1 en andermaal. En 2 van hen. Van Jeruzalem naar Emmaus. Wat is dat? De gemeente verlaten? Dat is het onvermogen van een mens. Steeds weer en op alle terreinen eigenlijk. Het onvermogen van een mens om zaken en dingen te delen met elkaar. Natuurlijk. Er is droefheid bij deze Emmausgangers. Ze zijn Jezus kwijt. Maar dat verdriet, dat moet je ook delen. En er kan wel eens wat zijn. Ongenoegen, maar ook dat moet gedeeld worden. En blijdschap zeker niet minder. Want dat is een gemeente waar alles gedeeld wordt. En daarom, geliefde, ligt daar ook groot onderwijs voor ons in. Om niet voorbarige conclusies te trekken, maar om zaken te delen. Twee van hen verlaten Jeruzalem. En ze zijn bedroefd. Ja, en dat is trouwens een wonder. Dat er nog bedroefden zijn, maar waarlijk bedroefd zijn. Dat is een wonder. Kijk, en hier komt al iets door toch van het geheim van deze mensen. Dat zal straks nog duidelijker worden. Ja, het zal uitbreken zelfs. Als een vuurbrand. Maar hier leren we al iets. Ze zijn bedroefd. En wilt u dat wel geloven? We zouden wel wensen dat we allemaal zo bedroefd waren. Allemaal. Want het is een grote genade. Droefheid te mogen leren kennen. Ware droefheid. Ware droefheid, ja. En weet u wat ook een wonder is? Dat er nog twee zijn. Als er nog één was geweest, had ik dat nog eerder kunnen begrijpen. U ook dan één. Of zelfs twee, dat er nog twee zijn. Twee nog bedroefd zijn. En weet u wat ook een wonder is? Dat die twee nog samen kunnen gaan ook. Want dat kom je tegenwoordig ook al niet veel meer tegen. Hè? Twee samen op de weg. Is dat iets voor ons om maar tot in het oneindige te blijven delen en verdelen, op te splitsen? Iedere Nederlander een theoloog. Hè? Er is er maar één van, daar ben ik. Hier gaan er nog twee samen. Dat is een wonder. Twee samen op de weg. Op de weg. En die kunnen nog met elkaar spreken vanuit het gemis. Nou, dat wilde ik ook wel hoor. Dat we zo samen vanuit een levend gemis met elkaar mochten spreken. Ja, niet om die gang van Jeruzalem af goed te keuren. Maar liever in ware droefheid. Voor een ogenblik met de rug naar Jeruzalem. En dan in een onoprechte gang, zogenaamd naar Jeruzalem. Zonder die ware droefheid te kennen. Twee van hen. Van Jeruzalem op weg naar Emmaus. Nog twee. En ook dat leg ik neer in het midden der gemeente waar is samenbinding. En daar zijn er twee, hè, van die stokken, die staven, die de kerk krijgen op reis. Lieflijkheid en samenbinding. Verbroken gemeente. Twee van hen gaan nog samen in droefheid naar Emmaus. Droevig. Waarom? Vanwege het gemis. Ja, nou zal het er wel over gaan wat je mist. Want een mens, als je zo luistert, die mist ook altijd wel wat. Hè? Een mens is zo ontevreden, het is niet voor te stellen. Bij een mens is het nou nooit genoeg. Nooit genoeg. Dat is de reden dat hij moet sterven. In het graf zal komen dat ook al zegt nooit genoeg. Het graf is ook al onverzadigbaar. Dat horen wij kennelijk. Nooit genoeg. Heb je wel eens een tevreden mens gezien? Ja, die heb ik wel eens gezien. Die was alles kwijt. Die had God overgehouden. Die was tevreden. Wat voor gemis is het? Wij missen altijd van wat. Wat kan altijd nog beter, kan altijd mooier, enzovoort. Nee, maar hier zijn er twee in een levend gemis. Ze zijn God in Christus kwijt. Hun hoop is vergaan, want Christus Jezus is in het graf gelegd. En het is nu al de derde dag, dus je hoeft geen enkele hoop meer te hebben dat dat nog anders zal gaan worden. Kijk, daar gaat het over. Twee van hen, van die discipelen. Op een verkeerde weg, zeker, maar nog samen, in droefheid. En ze zijn God in Christus kwijt. Jezus die zij hebben leren kennen, als die grote leraar, die hun hart heeft verklaard. Want dat is wonder, als er nou één je hart is mag verklaren. Als er nou van de kansen mag worden gepredikt wat in het hart leeft. En daar hebben die Emmausgangers, al Gods kinderen, iets van geleerd. Dat er nou één was die hun nameloze armoe aan het licht heeft gebracht. Want die droefheid waarin ze nu lopen, die hebben ze al eerder gekend. Hoor, de grondtoon van hun spreken is droefheid. Wanneer is die toon gezet? In het uur der bekering toen. En waar komt die droefheid vandaan? Die komt uit God. Dat is dan een wonderlijk woord bij Paulus in de Korinthebrief. Een droefheid naar God. Maar dat woord dat kunt je heel wel vertalen ook in overeenstemming met God. Het is eigenlijk een droefheid uit God. En die droefheid uit het goddelijk hart, die plant zich voort in het hart van zijn mensenkinderen, van zijn geliefde, van eeuwigheid verkoren mensenkinderen. En dat is dat ogenblik dat het gebeurt, dat dat gebeurt. Dat die droefheid in je hart komt. En als die droefheid uit God in het hart van zijn kinderen komt, als er die smart gaat komen, wat is dat dan voor een smart en droefheid? Wel, dat ze God kwijt zijn. Een God die ze niet kennen en nogthans niet meer kunnen missen. En dan gaan ze schreeuwend een onbekende God achterna lopen. Die droefheid. Waarin ze ook leren wat de oorzaak er is van dat godsgemis, dat is de zonde. Dat ze eenmaal niet Jeruzalem, maar Gods hart de rug hebben toegekeerd. Of Gods hart, dat is Jeruzalem, ja. Dat is het hart van vrede, de stad van vrede is Gods hart. Dat klopt van vrede. Maar die mensen gaan ook leren dat in het hart van God, in het hart van vrede, eenmaal ook raad is gehouden, de raad des vredes. Dat God in de stilte, de nooit begonnen eeuwigheid, raad heeft gehouden over de eeuwige vrede en vreugde van zijn verkoren kinderen. Hoe die nu het geluk terug te schenken in Christus. Een bedroefd mens heeft een droefheid uit God. Het wordt een droefheid naar God. Die God die je niet kent hoor. Toch niet meer te kunnen missen. Dan is er geen rust meer. Dan zal een mens proberen op allerlei wijze zijn rust weer te vinden. En zal hem niet krijgen tenzij hij komt in de armen van Christus. En het hart van die middelaar. En dat bloed mag ontvangen. Dat reinigt van alle zonden. Daar wordt de rust genoten. Daar alleen. Daar wordt de ziel dronken van de liefde. Daar alleen. Dus dat gemis van deze mensen, dat is niet voor het eerst. Het is eenmaal opgelost toen hij kwam die hun hart niet alleen verklaarde, maar ook vervulde met zichzelf. En Jezus hun alles is geworden. En die niet door de dood te moeten missen, ja dat kan niet. En dat is de oorzaak dat ze hier zo gaan en in een onbegrepen weg zijn gekomen, waarin ze niet meer kunnen geloven dat het allemaal waar is geweest, maar ze zijn er niet los van, want ze blijven met elkaar spreken over die grote leraar. Droefheid is er dus bij de aanvang, maar ook bij de voortgang na die grote zaak met Christus te zijn verenigd. Dat is de grootste zaak die er is. Maar het moet wel zakelijk waar zijn. Niet in de verbeelding of in het verlangen, nee, zakelijk. Na die grote zaak komt er weer een droefheid. Eigenlijk is dat de echte droefheid naar God. Want het eerste is een smart. Dat zou ik toch wel willen onderscheiden. Maar in ons taalgebruik loopt dat toch wel door één. En Ja, dat kunnen we ook allemaal niet meer anders doen. Dus doe maar. Daarna komt er toch een andere droefheid. Namelijk wanneer een mens toch weer opgaat in de dingen van dit leven. Of, dat moet u goed onthouden, of hij in onschriftuurlijke wegen gaat. En dan moet ik eerlijk zeggen, dat gebeurt nog wel eens in ons lieve vaderlandje. Onschriftuurlijke wegen. Want er is wat gemeente theologie waar de Bijbel niet van af weet, hoor. Dus als de mens weer opgaat in het werelds leven, of in onschriftuurlijke gangen komt, of weer voeten geeft aan ongeloof, en als er weer opstand is in onverenigdheid met Gods wegen, hè, niet eens de slagen die hij geeft, nou, dat zijn allemaal zaken waardoor een ziel zo weer van God afgaat. En dan gaat de Heer zich achterhouden, dat wil zeggen, dan houdt hij zijn licht in. En dan wordt het van lieve leven, of soms in één keer donker. En dan komt weer die droefheid, Heere, waar bent u dan? Nou, ben ik u kwijt? Heb ik u ooit wel echt leren kennen dan? Dat is bij vernieuwing een droefheid. En daar lopen deze tweeën, in die droefheid. Het zijn geen onbekeerde mensen, hoor. Het zijn geen mensen die in hun eerste ongeluk lopen. Nee, bij vernieuwing ongelukkig. En dat is toch wat anders. Want God te hebben, dat is het leven, zeiden we gisteren. God te missen, dat is de dood. En zo lopen ze hier bedroefd. Bedroefde harten. En ja, dan is er maar één ding altijd weer. Dan moet God zelf aan te pas komen. He? Zelf aan te pas komen. Om door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. He? Door onderwijzing. Want de droefheid van deze mensen heeft alles te maken met wat we zo even aanstipten, namelijk met een onschriftuurlijke gang. Dus door onderwijzing moeten zij weer in die rechte weg worden gebracht, Psalm 25. En zo gebeurt het hier ook. Terwijl zij met hun rug naar Jeruzalem op weg zijn naar Emmaus, voegt de Heer Jezus zich bij hen. Al lopende loopt hij nu ook mee op. En het eerste wat hij doet is hun ogen houden. Dat is een moeilijke uitdrukking. Ogen houden, wat is dat? Ogen houden. Nou, die worden gesloten in die zin dat ze, nou, ze zien nog alles, hoor. Ze weten precies waar ze lopen. Maar die persoon naast hen die ze kennen, die zien ze nu niet als wie hij werkelijk is. In die zin wordt dus, als het ware, een gedeeltelijke blindheid geschonken. Dat is geschonken. Ja, dat is geschonken. Geschonken. Zodat ze alles zien behalve hem in wie hij werkelijk is. Voor hem een vreemdeling. En ogen werden gehouden dat zij hem niet zagen als Jezus Christus die uit de doden is opgestaan. En waarom niet? Wij zouden zeggen, heren, nou doet u toch die mensen met eerbied gesproken wat tekort, hoor. Want die verlangen zo naar u. Ze zijn zo bedroefd, bedroefde harten. En nou kunt u ze toch geen grotere blijdschap bereiden dan door u te vertonen. Hier ben ik. Je dacht dat, nee. Waarom doet u dat dan niet? Dat was toch de oplossing? Dat u zich liet zien, nee, dat zou de oplossing niet geweest zijn. Misschien zeg ik iets moeilijks, maar dan kan ik het ook wel uitleggen. Er moet niet een zichtelijke oplossing komen, maar een richtelijke. Wat bedoel ik daarmee? Zichtelijke, dat is in het zien. Nou, dat was een zekere oplossing. Voor die tijd was het een oplossing geweest. Ze dachten dat hij gestorven was en nooit meer levend zou worden. Kijk, ze mogen het zien. Hij leeft toch. Dat is zichtelijk. Dus dat heeft te maken met zien. Een zichtelijke oplossing. Maar daarmee was wezenlijk in het hart niets veranderd. Ze konden een tijdje er weer mee door. Maar zou hij zich bij vernieuwing achterhouden? Dan liepen ze in nog grotere duisternis dan ooit tevoren. Nee, er moet iets anders aan het licht komen. Namelijk hun onkunde. En daarom moeten eerst die ogen even dicht voor hem. Omdat ze zich ten volle kunnen concentreren op het woord dat hij nu gaat ontvangen. Niet, want laten we eerlijk zijn. Als zulke mensen zijn het wel, hoor. Die zijn zo vol van de Heer Jezus, als ze hem gezien hebben, als ze niks meer gehoord. Maar ze waren zo vol van hem geweest, dat ze niks meer gehoord. Dat ze alleen maar een grote verwondering op hem gezien. En dat is heerlijk, dat mag je straks doen. Maar hier moet je nog even luisteren. Maar die weg, die klopt niet. Die moet nu ontdekt gaan worden. Het is eerst onderwijs, dus ja, dan dan de ogen dicht, dan kun je des te beter luisteren. Zo is dat. Dus daarom de ogen gehouden, opdat zij zullen gaan horen. Wat? Dat zij een zeer onverstandig hart omdragen. Onverstandige harten, dat is het tweede. En geliefde, weet u wat nou zo heerlijk is? Dat zijn nog geen kwalificaties van ons. Het zijn allemaal woorden van de Heer Jezus. Want hij zegt, droevig aangezicht. Hij zegt, onverstandig. En daarom zeggen wij ook vanmorgen, bedroefde harten. Waarom? Vanwege onverstand. Het tweede, laten we samen luisteren. Hij loopt mee op en vraagt waarom zij zo droevig zien, waarom zij zo druk praten. En dan gaat een van hen, Cleopas, gaat het vertellen met een zekere verwondering. Hij kijkt eens naar zijn medereiziger. Bent u de enige vreemdeling dat u niet weet de dingen die gebeurd zijn? Ja, het zou je toch gezegd worden. Als de enige die nou net geen vreemdeling is, die als geen ander weet wat er gebeurd is. En daarom is hij juist toch wel een vreemdeling. Want ze hebben hem nooit begrepen. En dan ben je een vreemdeling. Zijt gij de enige vreemdeling, dat gij niet weet? En dan gaat hij vertellen, als de Heer Jezus hem uitloopt, nou wat dan? Vertel eens. Dan gaat hij vertellen over die Jezus van Nazareth. Die leraar, wat hij gesproken heeft, wat hij gedaan heeft. Ook hoe hij aan zijn einde is gekomen. Maar vervolgens ook die vrouwen. Die bij het graf zijn geweest en die dat gehoord hebben. En die gekomen zijn bij de discipelen wat te vertellen. Maar zoiets kunt u niet geloven. Zotteklap. En dan vaart de Heer Jezus uit. In een heilige verontwaardiging. O onverstandige en trage van hart om te geloven. Enzovoort. Onverstandigen. En vanwege dat onverstand ook zo traag om te geloven. Daar komt die traagheid van dat geloven. En dat ligt heel dicht tegen ongelovig zijn aan vandaan. Onkunde. Ook hier moet ik weer onderscheid maken. Er is een onkunde voor die grote zaak en daarna. Voor die grote zaak, wat is dan onze onkunde? Dat wij geen kennis hebben naar God en goddelijke zaken. Daarom geen kennis, daarom kunnen we zo rustig voortleven. Daarom kunnen we zo zorgeloos in de kerk zitten onder de meest ernstige prediking. Gewoon doorslapen, doorleven, doorgaan naar de eeuwige nacht. Omdat wij geen kennis hebben van God en goddelijke zaak. Dat is een woord van drie letters, God. Daar kun je iets bij voorstellen. Het zal wel heel groot, machtig zijn enzovoort. Maar het raakt je niet. En je gelooft het niet dat er een God is. Dat is de onkunde van ieder mens in Adam gevallen, geliefde. Blind voor God en goddelijke zaken. En daarom is iedere waarachtige bekering een opening van je ogen. Dat je gaat zien. O, als je dat gaat zien. Er is een God en er is een eeuwigheid. O, dan wordt alles anders. En daar begint het mee. Die eerste onkunde moet weg, geliefde. En dan vraag ik ook de jeugd, maar ook de ouderen die eerlijk moeten zeggen. Met een brok in hun keel, als ik het niet zeg hoor. Ik ben nog onbekeerd. En dan zeg ik, mensen, zoek dat Gods aangezicht nog. Die onbekende God, ja, doe dat maar. En zing maar een psalmversje. Wat dan? 43 vers 3. Ja, doe dat maar. Zend, Heer, uw licht en waarheid neder. Dat mijn ogen gaan zien en mijn hart gaat kennen. Dat er een God is die eeuwig leeft. En ook eeuwen mij het vonnis zal geven. Goed uit zijn hand gekomen, maar zelf God verlaat. O, die onkunde moet weg, geliefde. En ga nou niet rustig doorleven zonder dat uw ogen geopend zijn. Dan mag u toch geen rust meer hebben. Maar ook daarna is er een onkunde. En daar lopen deze twee mannen in. Andere onkunde. Er zijn nadere onderwijzingen nodig, steeds weer. En
dat ik dat heel nadrukkelijk mogen zeggen. Er zijn mensen die zeker wel iets van het leven mogen kennen. Ik ben heel voorzichtig hoor. Maar ja, hoe moet ik dat uitleggen? Die toch niet goed geleid worden. Hoe moet je dat nou zeggen? Ja, ik dacht vanmorgen, er is een woord, maar ik weet niet of we dat nog wel kennen. Bakeren. Bakeren, wat is dat nou? Nou, bakeren, vroeger, als een kind geboren was, dan werd het heel strak in de doeken gewonden. En in een soortje wiegje gelegd voor een vuurhaard, zeg maar. Goed warm houden. Goed warm houden, dat is bakeren. Dat heeft te maken met, ja, met warm houden. En de bakkerij is toch warm, om zo te zeggen. Nou, dat is het eigenlijk. Goed warm houden voor het bakken. Nou, maar dat kun je ook overdrachten gebruiken, namelijk zuigelingen in de genade. Moet ook goed gebakerd worden. Je kunt ze heel slordig inwikkelen of heel strak inwikkelen. Veel te warm, te koud, er zijn zo verschillende. Nou, daar gaat het nu over. Dat wij niet altijd goed geleerd zijn. En er sluipen zoveel dwalingen in die niet bijbels zijn. Daarom zijn het ook dwalingen. Het maakt wel verschil uit. Of de zaken ook die ontvangen worden met kennis van zaken ontvangen zijn. Ja, het is allemaal veel te moeilijk. Ik geef het toe. Nee, luister eens. Een heel eenvoudig voorbeeld. En dat weten we het allemaal. Ik ga naar de ouders van Simpson. Ouders van Simpson. Die zoon van hem, dat Simpson, die heeft oog laten vallen op een vrouw, een Filistijnse vrouw, zijn die ouders niet mee eens. Maar dan moeten ze leren dat dit toch de weg van God is. Goed. En Simpson die gaat eerst eens kijken. En dan neemt zijn ouders mee. En dan onderweg komt hij een leeuw tegen. En de kracht des Heren mag je die leeuw doden. Een tijdje na komt hij weer langs diezelfde weg. En gaat hij nog eens even kijken hoe het met die leeuw gesteld is. En dan ligt die leeuw daar. Als een soort, ja, mag ik dat zeggen, bijenkorf. Er is een zwerm met bijen ingekomen. Met de honing die daar is, kan dan Simpson zijn honger stillen. Hij neemt dus honing uit de leeuw. En zo verdergaande eet hij van die honing. En dan komt hij bij zijn ouders en geeft hij ook wat van die honing. Nou, die honing is hetzelfde hoor. Daar gaat het niet over. Maar Simpson weet waar het vandaan komt. En die ouders niet. Die eten zonder te weten waar het vandaan komt. Daar is die honing niet andersom en niet minderom. Maar geloof nou één ding. Dat toch Simpson wel anders gegeten heeft. Vanuit het wonder waar het vandaan kwam. Dan die ouders. He? Zo kunnen er zaken zijn. In het leven Gods kinderen. Dat is niet onbekend zijn bij bepaalde zaken. Maar niet weten hoe ze verworven zijn. En daar gaat het hier vanmorgen om. En daarom is het zo ontzettend belangrijk dat wij schriftuurlijk gebakerd worden. En alles toetsen aan het woord. Gods kinderen zijn lief. Maar daarom ook heel vaak dwaas. En ik kan niet zeggen, ja, maar zo heeft God het mij geleerd. Oh, maar kun je dat in de Bijbel dan ook vastmaken? Maak in uw woord mijn gang en treden vast. Nou is het aan de ene kant waar dat God met ieder van zijn kinderen een eigen weg houdt. Maar de andere is ook waar, dat ze altijd in de schrift elkaar zullen herkennen. En herkennen, moet ik zeggen. En er wordt wat gedwaald. Maar men moet niet menen dat men het onderwijs dan te boven is. Nee, juist dan wordt het nog meer nodig dan ooit tevoren. Hè, om onderwezen te worden in die gangen. Omdat het troost voor die ziel zou gaan stromen uit die troostfontein. Want een mens brengt zich nodeloos ook in het donker. Dat kunt u hier ook vanmorgen zien. Hij doet de wereld tekort, want er gaat geen getuigenis af van zijn droevige ziel. Weinig althans. En hij doet God tekort. Hij doet God tekort met zijn ongeloof. Zijn traagheid tot geloven. Alles tekort. En daarom schriftuurlijke gangen, vrienden. En hier ook. En daarom onverstandige. Hij vaart uit in heilige liefde hoor. Om ze nou te verklaren wat er nou met het hart mis is. Nee, dat is goed. Het droevig hart, en dat is toch een begeerlijke zaak. Hoort ook net of verkeerd. Maar ook een onverstandig hart. En wat is dan het onverstand? Moest de Christus niet lijden? Moest dat niet gebeuren? Dan gaat hij verklaren uit het woord. Van Mozes af, de profeten door de hoofd. Ja, ach, wat denkt u, hè? Genesis 3, vers 15, kinderen. Zal de Heer Jezus dat niet gezegd hebben? Ik zal vijandschap zetten. Ik ga die verklaren hoe daar als een komst is aangekondigd. Dat er oorlog zal komen, vijandschap. Dat een kop vermorzeld zal worden, maar ook een hiel verbrijzeld. Zal hij niet gesproken hebben over Jesaja 9? Over dat licht voor een volk in de duisternis? Maar zal hij ook niet gesproken hebben over 11 van Jesaja? En 40? Alle ongerechtigheden verzoend? Zal hij niet gesproken hebben, boven alles gesproken hebben over Jesaja 53? Over het lam dat naar de slagbank geleid wordt. En daarin zichzelf verklaart. Kijk, dat is nou de gang. Een bijbelse gang. Dit moest nu geschieden. Hij moest de dood in. Om de toorn van God verloren gaan. Om in die weg. Eeuwige vrede voor zijn kerk te verwerven. Geliefde, maar wat is de zaak nu? Wij hebben God met onze zonden vertoornd. En God is daarom God zo heilig, dat hij die zonde niet kan laten liggen. Dan zou hij geen God zijn. Maar voor God kan de zonde niet bestaan, hij heeft geen bestaansrecht. En daarom moet hij die zonde treffen met zijn toorn. Met zijn heilig ongenoegen, met zijn eeuwig ongenoegen. Want de zonde, onthoudt u dat, is een oneindig kwaad. En waardoor oneindige toorn getroffen, daarom is er een oneindige hel. En dat is het wonder, dat Christus al die zonden van zijn kinderen op zich genomen heeft, zo zei het gisteren ook, om zich voor het gericht Gods te stellen. Heere, tref mij dan maar, met uw enig ongenoegen. Dat is gebeurd. Dit moest, dat wil zeggen, het was van eeuwigheid niet alleen zo besloten, en in de schrift zo opgetekend, maar het moest ook vanwege dat goddelijke recht, van Gods recht eist, dat de zonde tegen die allerhoogste majesteit bedreven, over de allerhoogste, dat is de eeuwige straf, bestraft zal worden. Moest, dat is dat goddelijke moeten, vanuit dat goddelijke recht, er zal recht gedaan moeten worden. Daartoe was ook besloten dat Christus dat zou doen, het zat ook opgetekend, dus drie gronden, maar er is maar één grond waaruit uit voorkomt, dat recht van God. Daar is dat besluit op gestoeld. En daar gaat de schrift van verhalen. Moest de Christus die lijden verteerd worden onder de toren van God? Ja, wilde hij zaligheid verwerven, dan moest hij de straf wegdragen. Zodat zijn volk van eeuwigheid verkoren van de straf voor eeuwig is ontslagen. Voor eeuwig is verlost. Dan moest dat gebeuren. En dan hebben die Emmausgangers, geliefden, hebben Christus leren kennen. En er zijn die de vergeving der zonden hebben ontvangen. Maar die nog niet geleerd hebben hoe die vergeving is verworven. Kijk, daar moet nou licht op vallen. Verstaat u? Moest, zo moest dat dan. Dat gaat hij nu schriftuurlijk verklaren. Om zo die onkunde, dat onverstand weg te nemen. Moest de Christus niet lijden en alzo tot zijn heerlijkheid ingaan. Want wie de straf heeft doorleden. Op hem rust geen straf meer. Die is vrij. En wie de wet van God heeft voldaan, ontvangt het eeuwig leven. En kan dus de heerlijkheid ingaan. En dat heeft Christus gedaan. En heeft zijn kerk meegenomen. Want hij heeft zich verenigd met zijn kerk. Voor haar ook die pers getreden. En neemt ze mee in de heerlijkheid. Eén voor één komen ze er ook. Moest de Christus niet lijden. Al zo zijn heerlijkheid ingaan. Vrienden, gehad kunnen weten. Maar heb niet geloofd. En daarom loop je hier met je rug naar Jeruzalem. Bedroefd, verdwaasd. Ben je niet op je plek. Zo heeft hij het verklaard. Hoort u? Het zijn geen onbekeerde mensen. Het zijn mensen die Christus hebben leren kennen. En die als een verdoemelijk zondaar vergeving hebben ontvangen. Maar die niet bekend waren met de weg die daarvoor gegaan moest worden. Dat is nou opgeklaard. Nou weten ze ook waar die honing vandaan komt. Hè? En dan, ja.
dan is het nog dieper, nog heerlijker, nog groter. Want daarom doet hij het ook. Dan wordt de verwondering nog zoveel groter. Dat voor mij. Daarom, geen zichtelijk werk, maar richtelijk. Het recht Gods moest verklaard worden. En als dat verklaard is, dan mag je weer kijken. Maar eerst met je hart luisteren, omdat je ogen weer zullen zien. Maar nu anders zullen zien. Nog meer. Hem zullen zien. Als diegene die zo diep heeft gebogen. Oh, nou zal hij nog veel heerlijker schitteren voor hun zielenoog. He? Dat had niet gebeurd als ze gelijk hadden gezien. Maar na dit onderwijs mogen ze hem zien. Nog heerlijker dan ooit tevoren. Straks zal het grootste komen. Ze zullen uw ogen de koning zien in al zijn heerlijkheid. Ja. Bedroefde harten. Onverstandige harten. Maar harten die nu geleerd zijn. Die van Christus de grote inwendige leraar onderwezen zijn. En dat onderwijs gaat ook vanmorgen nog uit. Opdat wij meer en meer zullen zoeken te gaan in de wegen van de schrift. Hoewel het meer en meer niet alleen gezongen zal worden, dat willen we nu ook doen. Maar ook gezocht zal worden en beleefd mag worden. Dat dit woord alleen een lamp is voor de voet en licht voor het pad. Om het donker op te klaren. Bij aanvang en bij vernieuwing. Zullen we dat samen zingen? Dat is Psalm 119, vers 53. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad en licht om het donker op te klaren. En wat er verder volgt in de 53ste van Psalm 119. Van Christus gemeente. En terwijl de Heer Jezus zo met hen opliep en met hen sprak, de schriften dat is zichzelf verklaarde, werd een hart al maar meer brandende, brandende. Brandende, waarvan? Van liefde en van verlangen. Want als het woord is mag opengaan, ja, dat is niet te zeggen wat dat is. Als het werk mag openbloeien, we zeiden het zo even al, een weg verklaard mag worden van een mens, maar God zichzelf gaat verklaren. In dat heilig, dat zoete, maar ook dat verdoemelijke recht. Dat zoete, heerlijke, verdoemelijke recht. Als God wordt voorgesteld, dan wordt dat hart ook uitgelokt. Dan wordt dat hart nog meer, ja, nog meer brandende, nog vuriger van verlangen om eeuwig bij die God te mogen zijn. Om in dat wezen God nog nader te worden ingeleid. Brandende. En dat zeggen ze ook. Ja, dat zeggen ze dan zelf. Was ons hart niet brand, dat is derde. Hè? Daar willen we nu iets over zeggen. Wat is er voorts gebeurd? Dit, terwijl hij zo verklaarde, waren ze bij het dorpje gekomen, Emmaus. En daar zie je de vrucht. Het is wat donker geworden. Nou ja, goed. Avond komt. En dan gaan ze dwingen. Ik zie dat kinderen in de kerk zitten. Kinderen, we mogen niet dwingen. Hè? Dwingen. Dwingen mag niet, hè. En hier mag het wel. Dat is heilig dwingen. Hoe dwingen? Zoals kinderen thuis. Ik wil dit, moeder, geef nou. Ja, zo. Maar hier bij de Heer Jezus. Want wat gebeurt er? Ze zijn bij het dorpje Emmaus gekomen. Het onderwijs is uitgegaan. De prediking is gehouden. En dan gaat de Heer Jezus zeggen dat hij verder gaat. En dat willen ze niet. Ze zeggen nee, je moet blijven. Blijf. Blijf met ons. Dat is tegen de avond. De nacht zal komen. Ze gaan hem, staat er letterlijk, en zij dwongen hem. Kinderen, dwingen. Ouders, dwingen. Heilig God lastig van. Doe dat maar. Hoe zij zijn vroeger, zet de klomp maar tussen de deur. Nou. Heilig dwingen. Ik laat u niet gaan. Dat is de vrouw gistermiddag. Die wilde hem ook niet meer loslaten. Er gebeurt hier. Blijf met ons. Ze kunnen hem niet meer missen. Terwijl ze nog niet weten dat het Jezus Christus is. Nog zijn hun ogen gehouden. Maar ze hebben hem lief gekregen. Waarom? Om het woord dat hij heeft gesproken. Zo kunt je er een lief hebben die het middel is geweest. Om uw weg te verklaren. Maar zo op enig moment komen dat hij wegvalt. Maar God zal nooit zijn eer delen met welk mensenkind ook. Nooit. Maar deze leraar hoeft niet weg te vallen. Die zal ook nooit wegvallen. Maar hij is Gods zoon zelf. Maar tot hiertoe, na wat ze hebben gezien, is het voor hen een die zo alles verklaard heeft. Dat ze hem niet willen laten gaan. Hij moet bij me nog meer komen. De kerk kan nu toch al niet uitzenden. Kan toch niet. Kom. Preek nog eens even toe. Zo kostelijk. Begrijpt u wel? En ze dwongen hem. Nee, ze dwongen niet Christus, want dat wisten ze nog niet. Maar een leraar uit duizend. Die hun hart verklaarde. En schouw ik alles mis, kan toch dat woord mijn hart en zinnen strelen. Ook in mijn gemis. Al verdoemt het me. Al veroordeelt het me. Maar het is Gods woord. En dat heb ik lief. En daarom blijf hier, leraar, blijf nog. En hij laat zich verbidden. En dan dan eten. Brood. Kijk eens, hij is gast. Maar in één keer is hij gastheer. Hij neemt het brood en gaat het delen. Nee, geen heilig avondmaal. Dat niet. Het is wel een geheiligd avondmaal, dat wel. Hij neemt het brood en breekt het. Dat is een Joods gebruik om zo het brood te verdelen. Ieder wat, hè. En met dat hij dat doet, dat breken van het brood, dan vallen de schillen van de ogen. En ze zien hem. Als die grote en enige leraar en profeet van de kerk. Onder het breken. Wat is dat dan wel? Dat is nou het onderwijs wat ze zo even hebben gehad. Nog een keer. Maar nu als een teken. Kijk, dit moest nu gebeuren. Want dat breken moest de zoon des mensen niet sterven. Gebroken worden. Onder het recht Gods. Verdoemd worden door de toren Gods. Terwijl hij brood brak, werden hun ogen geopend. En toen zagen ze. Ze hebben het begrepen. Dan mag je hem zien. En straks mag je hem eeuwig zien. En toen verdween hij uit hun ogen. Want ach, het beste komt nog. Je moet wat geduld hebben. Hè? Maria. De voeten. Nee, nog niet straks. En hier Emmaus gangers, hij moest er niet meer weggaan straks. Alles op zijn tijd. Nu moet je door het geloof verder wandelen. En door het geloof keert dus nu terug naar Jeruzalem. En ze zeggen het tegen elkaar, op weg naar Jeruzalem. Want kijk, zo zijn we begonnen, ze waren op de verkeerde weg. Maar de Heer is er dan te pas gekomen, omgekeerd terug naar Jeruzalem. Te midden van Gods kinderen te vertellen, hij leeft. Mijn weg verklaart. God is goed. Dan moeten ze daar horen. Te midden van de broeders, de zusters, de gemeente. In het heiligdom waar het volk vergaderd is. Daar gaan ze nu naar terug, naar de gemeente. En ze zeggen het, was ons hart niet brandende. En daar moeten we nog iets van zeggen, ja. Want dat was al in brand gestoken, hoor, dat hart. Dat brandde al. Weet u wanneer dat gebeurd is? Wanneer is het hart van Gods kind nou in brand gestoken? Weet u dat? Onder de appelboom. Onder de appelboom, daar is het gebeurd. Daar is het hart in brand gestoken. Rutherford heeft het zo gezegd. Toen God mij bekeerde, is er een vuur in mijn hart ontstoken. En ik daag al de duivels van de hel uit om dat vuur te blussen. Onder de appelboom, daar heeft uw moeder u verwekt. Met Christus is de liefde Gods in het hart uitgestort. Het liefdevuur ontstoken. En dan kan er zoveel zijn dat dat vuur onder de as komt. We hebben het u gezegd, de zorgen, de onschriftuurlijke gangen en nog zoveel meer. Maar het vuur blijft. En als de Heer komt en gaat blazen zijn geest. Als u, en ik zeg dat met alle eerbied hoor. Die enige brandstof gaat geven. Dat dierbaar woord en getuigenis. Dan laai je de vlammen weer hoog op. Waar ons hart niet brandende in ons. Hij onderhoudt dat vuur. Ik zie daar een jongetje zitten die weet er heel veel van. Maar dat vuur wat tegen Jezus niet alleen ontsteekt, maar ook onderhoudt. Het staat in de Christenhuis. In de Christenhuis. Ziet u wat hier vanmorgen is getoond? In de Christenhuis. Daar zien we de duivel. Het vuur, het hart van Gods kind willen doven. En maar water, ongeloof, verdachtmakingen. Op het geloof werpen. Aan de andere kant van de muur staat Christus. Met de olie des geestes onderhoudt hij dat vuur. Dat zal nooit meer kunnen doven. En daarom kon Rutherford te zeggen. Nou kom dan maar. Probeer het maar. Het zal niet lukken. Christus onderhoudt dat vuur der liefde. Zo staat in de Christenreis. Dat weet jij wel. Kijk het dan maar eens thuis na. En zo moeten wij dat ook kennen. Gemeente. Hoe onderhoudt hij dan door zijn dierbaar woord en getuigenis? Door zijn gebed, ik heb voor u gebeden. Dat uw geloof niet ophouden, dat het vuur niet zal gedoofd worden. En door die dierbare geest die daarin meekomt en aanblaast, was ons hart niet brandende in ons. Brandende harten, geliefde. Brandende harten. En datzelfde hooglied 8 waar staat, waar de kerk geboren is, onder de appelboom, daar vindt u ook dat al de wateren dit vuur niet meer kunnen blussen. Nooit meer. Was ons hart niet brandende in ons, toen hij onze schriften verklaarde. Straks, volk, wordt de schrift gesloten. Maar dan zal hij zich direct zonder middel verklaren. Eeuwig en altoos voor de kerk. En dan hoeft u niet meer te dwingen. Blijf met ons. Maar daar zal hij blijven. En daar zult u mogen blijven. Zal dat niet een groot wonder zijn? Dat u daar mag blijven, kind van God. Eeuwig aan de voeten van uw leraar, koning en priester. Daar zal eeuwig de onderwijzing doorgaan. Daar zal Gods kerk verslonden liggen. In die liefde, daar zal de hemel zijn, één grote vuurbrand van liefde, van liefde zonder eind. Daar zal uw hart brandende zijn, eeuwig branden in die liefdedienst, die heeft mij nog nooit verdroten. En tot die tijd blijft de kerk op aarde bidden. Blijf met ons. Want het is avond en de nacht zal komen. De nacht van de aanvechting. De nacht van de strenge, bittere dood. Blijf met ons. Want het is avond en de nacht zal komen. Amen. Laten wij trachten te eindigen. Blijf met ons wanneer het duister daalt. Heren, dat heeft de kerk alle eeuwen doorgezongen in alle talen. Op zoveel wijze, daar is toch het hart van uw Sion ook verklaard. Ze kunnen niet meer zonder hem. En een brandend hart roept dat ook uit, blijf met ons. En wat heeft die dierbare Emmanuel, uw zoon, gezegd, heren? Ik ben met u, al de tijd. Ook de nachten, heren, en de nachten. Al de dagen, al de nachten, tot aan de volleinding der wereld. Dan ben ik met u onmiddellijk. Dan vallen de middelen weg, alleen de middelaar. Heren, wilt u dit onderwijs nog toepassen? Wat moeten we leren? We lopen op een verkeerde weg van nature allemaal. Wat moeten we leren? Zo'n groot stuk onverstand ben ik. Zoveel onverstand is er nog. Wat moet ik leren? Niet meer op te branden in de dienst van de wereld, maar op te branden in die liefdedienst. Wilt u ons dat leren? Doe verzoening over onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Daar in het midden van Jeruzalem, hè, daar wordt de lof verkondigd. Daar zijn die Emmausgangers naar teruggegaan. Daar is de Heer Jezus ook gekomen. Daar wordt de lof uitgezongen. Ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan om daar met lof uw grote naam te danken. Jeruzalem, gij hoort hier blijde klanken. Elk hef met mij de lof des Heren aan. Het 11e van 116. Neigt dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.